Moto Casino, American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
We hadden er 87 dagen op moeten wachten, maar het licht aan het einde van de pitstraat sprong afgelopen vrijdag eindelijk weer op groen. Als hubbenende lammetjes in de lentewei zochten de Formule 1-coureurs onder aanvoering van schaapsherder Kimi weer het asfalt op. Met 8 rijderswissels en een flink aantal nieuwe liveries leken de wintertest aanvankelijk meer op een reclame van Givella. Het was hier vandaag nog een beetje vreemd, maar wel lekker. Niet Barcelona, maar Bahrein was deze keer het decor voor de ingekorte wintertest. Wel zo handig voor de teams, die zo tenminste voldoende zand voor handen hadden om hun zandzakken te vullen. Ome de Root trakteerde ook nog even om een sandstorm, maar toen de wind eenmaal was gaan liggen en het stof was opgetrokken, zagen we Max Verstappen bovenaan de tijdenlijsten staan. Als in een waag parallel universum was het deze keer Red Bull dat keurig haar kilometers maakte, terwijl ze bij Mercedes al na een enkel installatierondje de zwarte schermen tevoorschijn konden halen. Heeft Mercedes de concurrentie het Bahreinse zand in de ogen gestrooid, of was dit een eerste voorteken dat ons een heel mooi seizoen te wachten staat? Welkom en leuk dat je luistert naar de vernieuwde Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Mijn naam is Koen Sneakers en het komende half uur gaan we onder andere terugblikken op de wintertests. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Virtueel bij mij aangeschoven is Erwin Jeggi, Formule 1 journalist bij motorsport.com. Erwin, even kort, de nieuwe Williams, een top of een flop delivery?
Ja, hartstikke flop natuurlijk. Die auto lijkt helemaal nergens naar. Ja, ik moet wel zeggen dat hij in het echt iets beter uitziet dan toen die zogenaamd gepresenteerd werd. Toen leek hij wel echt heel gek. Dat moest natuurlijk gebeuren in zo'n 3D-app, maar dat kon door een hek allemaal niet zo doorgaan. In het echt lijkt hij wel iets beter, maar het is nog steeds echt een lelijk ding om naar te kijken.
Ook aangeschoven is Mike Mulder. Mike, welke auto vind jij de lelijkste?
Ja, er is er maar eentje en dat is Williams. Voor de rest zit het allemaal redelijk dicht bij elkaar met een enkele uitschieter hier en daar. Maar voor de rest denk ik, ja, die Williams is wel echt gedrocht hoor. Daar hebben ze de laatste jaren wel vaker een handje van om hele lelijke auto's te laten zien. En dit is, ja, ik weet niet, ja, ik heb het idee dat er een beetje iemand met iets te veel LSD heeft geslikt bij het ontwerp van die auto.
Nou, over LSD gesproken, nee. Last but not least is ook Mark Bremer aangeschoven. Mark, ik weet dat jij een hekel hebt aan het hele geswets over liveries, dus voor jou een andere vraag. Pak Lewis dit jaar zijn 8e?
Nou, voor deze test van afgelopen weekend had ik blind ja gezegd. Inmiddels ben ik er niet zo zeker van, maar toch. Mercedes kennende zetten ze dit allemaal wel recht en komt het allemaal wel op zijn pootjes terecht. Dus voordeel van de twijfel, ik denk het wel.
Goed, het is natuurlijk op de dag van opname is het de dag van de verkiezingen in Nederland. Laten we nog even bij het stemmen blijven. Sorry Mark, maar toch even stemmen. Welke auto is nou de mooiste dit jaar? Erwin?
Ik vind de Aston Martin er wel heel goed uitzien met het British Racing Green. Ik vind het wel jammer van dat vleugje roze hier en daar. Dat vind ik een beetje lelijk afsteken ten opzichte van het groen. Maar voor de rest, ja, mooie livery, mooie kleur.
Volgens mij was dat roze ook een beetje last minute, hè? Want ook in alle merchandise zie je overal het donkergroen met het fluorgele. Ook in de outfits van het team is ook allemaal fluorgeel. Ja, en toen werd die auto gepresenteerd, zat er opeens weer dat BWT roze bij.
Ja, daar wordt het niet mooi van, nee.
Ik heb het idee dat daar inderdaad gewoon voor geel was gekozen inderdaad in eerste instantie. En dat BWT zou weggaan en uiteindelijk bleef BWT toch. Dat ze toen maar hebben bedacht van oké, dat gele kan ook wel roze. Dus dat, ik denk dat ze dat gewoon als laatste minute inderdaad op die manier hebben gedaan. Ik vind het eerlijk gezegd niet lelijk, maar goed, dat is mijn mening. En ik vind het ook wel de mooiste livery als je puur naar die auto zelf kijkt. Als je hem op de baan ziet, zeker in het licht van Bahrein, vond ik hem heel erg donker worden. En dat vond ik wel jammer, moet ik zeggen. Ik had hem wel iets wat tint lichter willen zien. En hij is nu wel heel donker. En zeker als je hem naast de Alfa Tauri zet en naast de Mercedes, dan ja, valt daar nauwelijks onderscheid te maken eigenlijk.
Ja, ik had stiekem wel gehoopt dat ze die livery zouden pakken die ze ook in het WEC gebruikten. Dat fluorgeel. Ja. Dat had het hele kleurenpalet, het veld met skittles, had het wel compleet gemaakt, denk ik.
Ja, dat was wel mooi geweest inderdaad. Ja.
Mark, welke vind jij de mooiste? Als je toch moet kiezen.
Als ik dan toch één keer exclusief hier antwoord moet geven, dan is het wel Alpine. Die kleurencombinatie is natuurlijk wel fantastisch en het ziet er op de baan ook heel mooi uit. En een eervolle vermelding voor Alfa Tauri wel, die hun de velgen dit jaar wit gemaakt hebben. En dat ziet er gewoon wel heel stijlvol, heel chic uit, vind ik. Dus tot zover mijn oordeel.
Wat ik daar heel mooi vond, is dat ze in de eerste ontwerpfoto's, de eerste foto's die bekend werden, hadden ze de bargeboards ook wit. Nou weet ik niet of ze dat, want er zit natuurlijk verf op die bargeboards, dat wordt ook hartstikke zwaar. Maar dat vond ik een mooi detail. Uiteindelijk zijn die dingen wel zwart geworden, die zitten nu zwart, die bargeboards. Maar dat zag er heel mooi uit, het witte inderdaad aan de onderkant, met die velgen. Erg mooi, klopt.
Over wit gesproken, wat vinden we van de Team Rusland auto, van de Haas?
Nou, het is allemaal wel, het ligt er wel een beetje dik bovenop, laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel grappig dat een van die teambazen nog stelde dat het zou gaan om een Amerikaanse livery. He, dat het toch allemaal wel wat Amerikaans aandeed, maar nou, niet echt. Maar goed, het is op zich geen lelijke auto, vind ik hoor. Maar ja, er zit natuurlijk wel een klein middelvingertje bij.
Klein middelvingertje is een hele grote, joh.
Ja, is het zo?
Nou ja, ik moet zeggen, als je vergelijkt met de Haas liveries, dat grijze van de afgelopen jaren, dat rood, vind ik deze wel uitgesprokener. En ik moet zeggen, wat Mark ook wel zegt, die dikke middelvinger, Mark noemt een kleine middelvinger, ik vind het een hele dikke middelvinger, een grote, dikke Amerikaanse middelvinger naar de sportwereld en naar het CAS en naar de internationale strafhof en fuck you. We mogen de Russische vlag niet gebruiken. Dan gaan we die heel groot op onze auto zetten. Ik vond het wel grappig eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, ik vind het wel wat hebben.
Ja, en ik zag op internet ook ergens een... Ik zag ook ergens een versie voorbij komen in de Mick Schumacher livery. Dus met het groot geel en zwart. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Het deed me een beetje denken aan die oude A1 GP auto waarmee Nico Hülkenberg nog reed.
Ja.
Goeie oude tijd. Ja, nou, ik had de Deutsche Post livery voor Mick Schumacher ook wel mooi gevonden. Maar dat zit er helaas niet in. Ook omdat die auto's geloof ik dezelfde kleurstelling moeten hebben in grote lijnen. Dus echt variëren kunnen ze niet bij Haas. Maar ja, dat was wel een mooi ding geweest.
Ik denk dat die Alpine ook zo in de A1GP had gekund met die Franse vlag.
Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat ze dat zeggen van ja, het is niet alleen de Franse vlag en het rode aan de achterkant. Dat is niet alleen een referentie aan het bleu blanc rouge van de Franse vlag. Maar dat rode met dat witte kruis erin, dat refereert ook weer aan Enstone, aan de Britse vlag. Dat vind ik wel weer mooi dat ze die combinatie van Enstone en Frankrijk hebben genomen bij Alpine. Wat ik daar wel jammer vind aan de zijkant trouwens, als je het toch over details hebt, dat de cockpit aan de zijkant zwart is. Ze hadden die hele auto blauw moeten maken eigenlijk, vind ik. Want de voorkant vind ik dan weer toch iets te zwart en te donker worden. Maar goed. De Haas vind ik wel heel mooi. Ze hadden eigenlijk inderdaad de ene helft de Russische vlag moeten nemen en de andere helft de Duitse vlag. Een beetje zoals BAR vroeger met twee liveries aan beide helften van de auto reed. Maar dat mag niet meer inderdaad, geloof ik.
Ik vind het wel een beetje sneu dat Schumacher met zo'n Russische auto zijn Formule 1 moet maken eigenlijk.
Nou, het wordt überhaupt al een beetje sneu voor Schumacher, want die auto dat blijkt ook niet heel fantastisch te zijn tot nu toe. Dus het kon wel eens een moeizaam jaar worden voor Schumacher.
Nou, het goede nieuws van Schumacher is dat hij volgens mij altijd even een jaartje nodig heeft om op gang te komen en dan lekker gaat. Dus volgend jaar komt helemaal goed, jongens. Wat ik trouwens de beste livery vond, was eigenlijk die van Ferrari. Niet de mooiste, wel de beste. Want ik vind dat een livery wel een beetje voor het team moet staan. En nou ja, Ferrari is natuurlijk klassiek, iconisch. Nou, dan beginnen ze goed hè, met dat klassieke Corso Rossa is het volgens mij. Die mooie rode kleur. Dan denk je, nou, dat komt helemaal goed. En vervolgens ga je de achterkant bekijken en dan wordt het weer een mengelmoes met het Bordeaux rood. En dan plakken ze nog een groen logo op. En dan denk ik van ja, dit is Ferrari. Het begint altijd wel goed. Mooi historisch. En vervolgens weten ze toch weer aardig te verprutsen.
Of
ben ik nou heel streng over Ferrari?
Het is volledig in lijn met hoe Ferrari het normaal gesproken doet, ja, Koen.
Precies, dus, ja. Dus qua livery is het echt 10 uit 10.
Mooi detail is wel dat de startnummers ook in Comic Sans gedaan zijn, geloof ik. Dus, het is allemaal, het doet wel een beetje knullig aan, vind
die
ik.
Hebben ze op een Tipex opgeverfd, geloof ik. Inderdaad. Lekker dik.
Ja.
Ja, het is jammer, want ze hadden gewoon dat Bordeaux rood van vorig jaar moeten gebruiken.
Eigenlijk wel. Ja. Goed, laten we even doorgaan naar het echte werk, de wintertest zelf. Daar ging Ferrari eigenlijk wel redelijk goed, volgens mij, of niet, Erwin?
In ieder geval de derde tijd van de test, dat is op zich wel aardig netjes. En de qua topsnelheid lijken ze ook weer een beetje alles op de rit te krijgen. Dus dat zijn inderdaad wel gunstige voortekenen voor Ferrari, ja. Maar goed, hoe de echte vorm zal zijn, dat valt nog een beetje te bezien. Want het was een beetje een yo-yo volgens mij, hoe het eruit zag.
Ja, wat is er waar van het gerucht dat zij een beetje Alfa Romeo gebruikt hebben om echt die nieuwe motor uit te proberen? Want Alfa ging ook best goed.
Ja, Alfa heeft ook best wel wat meters gemaakt. Dus ik zou er niet van opkijken als Alfa als guinea pig zouden hebben gebruikt. Inderdaad, laat hun maar de ronde rijden, kijken hoe lang die motoren het volhouden. En dan zelf het fabrieksteam een beetje wat meer op safe zetten en het nuttige werk laten doen. Dus ik zou er niet van opkijken als daar iets van waarheid in zou zitten.
Hebben ze hetzelfde bij Honda gedaan, met Red Bull en Alfa Tauri?
Daar lijkt het wel een beetje op. Maar volgens mij was het gewoon een zaak ook voor Red Bull om veel meters te maken. Ook daar natuurlijk een compleet nieuwe power unit. Dus ik denk niet dat echt dat Alfa Tauri zal zijn opgelegd dat zij een bepaald programma voor Red Bull zullen hebben afgewerkt.
Mike, wat vond jij ervan? De nieuwe Red Bull 16B. Volgens mij een heel goede start, wat ze precies nou.
Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ik heb Verstappen horen zeggen dat hij een hele goede voorbereiding had. Ik bedoel, het zag ook heel stabiel uit aan de achterkant. Het was natuurlijk vorig jaar wel het probleem met die RB16... dat hij heel erg instabiel was aan de achterkant en veel onderstuur had inderdaad. Nou, op zich denk ik dat hij daar vrij probleemloos het hele programma hebben afgedraaid. En ja, voor wat het waard is hoor. Ik moet zeggen dat ik er ook niet heel erg natuurlijk in kan kijken wat ze nou precies hebben gedaan. Maar het zag er zo op het oog heel stabiel uit. Als je ook de bordcamera's van Verstappen zag, zag je dat hij instuurde en het meteen goed zat. Waar hij vorig jaar heel erg aan het worstelen was met die auto. En dat zag je aan die stuurbewegingen, zag je dat vorig jaar heel erg. Zag je het nu heel erg strak hem kunnen insturen en wat dat betreft denk ik dat ze wel een stapje verder zijn gegaan inderdaad. En dat is ook logisch, want ze hebben natuurlijk veel tijd en geld en energie gestoken in die achterkant van die auto.
Ja, Erwin, de eerste indruk van een coureur bij de wintertest verraadt meestal heel veel. Hoe zat Verstappen erbij afgelopen weekend?
Hij sprak al gelijk eigenlijk van een voorspelbare en betrouwbare auto. Dus dat is inderdaad wat Mike aangeeft. Daarmee lijkt er een goede stap te zijn gezet met die instabiliteit van de achterkant waar het team vorig jaar mee leek te worstelen. Dus in dat opzicht is het ook heel veelbelovend. Dus Max die oogde heel tevreden. Dus ik ben wel benieuwd wat ze dit jaar voor elkaar kunnen krijgen.
En hoe ging het eigenlijk met Sergio?
Ja, die ging ook best wel goed. Hè? Ook snelst in de ochtendsessie van de laatste testdag. Nu vind ik het wel. Ik moet wel aan toevoegen dat het dit jaar wel heel erg lastig is om conclusies te trekken uit die wintertest hoor. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, ook doordat die regels stabiel zijn gebleven. En het zijn ook maar 3 testdagen, waar we vorig jaar 6 testdagen hadden. En normaal gesproken hebben we er 8 en niet zo ver verleden hadden we nog 12 testdagen. Dus het is ook, ook voor ons als journalisten was het ook wel wat lastiger. Want je moet aan de ene kant de actie op de baan in de gaten houden, terwijl ondertussen alle mediasessies en persconferenties zijn. Dus het was behoorlijk aanpoten voor iedereen, denk ik.
Ja, want wat voor invloed heeft dat 3 dagen testen? Want ik kan me voorstellen, kijk, voor die teams is het zoveel mogelijk data verzamelen en kijken wat schip strandt. Denk je dat het echt serieuze gevolgen gaat hebben, Erwin?
Nou, Niet echt, want het heeft natuurlijk alles te maken met dat de auto's in de basis eigenlijk gelijk zijn aan die van vorig jaar. Wel een aantal aerodynamische tweaks die ze moesten doen. Die ervoor moeten zorgen dat de auto's dit jaar wat minder downforce hebben. Wat er toe moet leiden dat er minder snel problemen ontstaan met de banden. Zoals we vorig jaar op Silverstone zagen. Dus ik denk dat er geen grote impact zal zijn. Maar dat zal natuurlijk anders zijn volgend jaar. Als je met een totaal nieuwe auto gaat rijden. Dan zal 3 dagen absoluut niet afdoende zijn. En het is wel interessant voor de teams die wel met een grote verandering te maken hebben gehad. McLaren met de overstap naar de Mercedes motor. En ook de teams die van de coureur zijn gewisseld. Dat zijn er ook een flink aantal. Ja, daarvoor was het wel echt belangrijk dat ze elke minuut die ze hadden ook wel goed benutten. Dus in dat opzicht had Aston Martin ook wel lastig met die problemen gelijk op de eerste testdag.
Ja, nu hoorde ik Perez ergens zeggen van ik hoop er over 5 races te staan. Ik vind dat een beetje laat. Of ligt dat aan mij?
Nou, het is inderdaad een beetje de vraag of hij de tijd krijgt bij Red Bull 5 races. Want vorig jaar was dan 5 races al wel duidelijk dat Albon eruit zou vliegen. Nee, ik denk dat dat ook een beetje is om zichzelf in te dekken. En weet je, de verwachtingen zijn gewoon ontzettend hoog van Perez. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Maar goed, dat hij tijd nodig heeft om zich aan te passen. En dat dat niet binnen 3 dagen lukt. Of 1,5 dag moet je eigenlijk zeggen. Dat lijkt me helder. Maar goed, het zal een kwestie van indekken zijn, denk ik.
Hij heeft ook een eeuwigheid voor hetzelfde team gereden. Hè? Dus dat zal echt wel even wennen zijn, denk ik. Om dan in 1 keer in een andere omgeving te stappen.
Nu las ik wel al ergens verhalen van hij doet het al beter dan Gasly. Want hij is niet gecrashed. volgens mij is dat in Bahrein ook niet zo heel moeilijk. Hè?
Nee.
Ik bedoel, Lewis parkeerde hem even in het grind. Maar voor de rest...
Ja, hij moest er goed naar zoeken, denk ik, om dat grind ook te vinden, ja, Lewis.
Nou, we hebben Yuki zo rond zien gaan.
Ja, maar dat is een rookie. Dat vergeef ik hem nog. Maar even door naar Mercedes. Ze hebben ervoor gekozen om geen shakedown te doen van tevoren als enige team. En het was Bottas reed een installatierondje en hij kon meteen terug aan de Espresso, want de schermen gingen er wel voor. Ja, wat is er allemaal gebeurd, Erwin?
Ja, het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk praten dat ze die shakedown niet hebben gedaan en dan problemen hebben. Voorgaande jaren heeft Mercedes als best wel productieve wintertest gehad. Dus ik denk dat ze ergens wel overvallen zullen zijn door iets. Dan in deze 3-daagse test, dan ben je natuurlijk gelijk flink in de aap gelogeerd. Want dan mis je meteen belangrijke testkilometers. Achteraf kan je zeggen van ja, het was misschien wel beter geweest als ze wel die shakedown hadden gedaan in Silverstone.
Maar goed, Aston Martin heeft 2 filmdagen gedaan van tevoren. Eentje op Silverstone en eentje in Bahrein. En daar ging het ook niet al te goed. Dus zo'n shakedown zegt natuurlijk ook weer niet alles, hè?
Zeker niet. Het is ook maar 100 kilometer op andere banden. Maar goed, het was een eerste kans geweest om eventuele problemen te herkennen.
Ja, nu hadden ze gisteren nog een filmdag gepland. En heel veel mensen zeiden van, oh, daar gaan ze komen. Hè? Daar komen ze met een super deluxe update en daar gaan ze alles even rechtzetten. Maar het was gewoon echt een filmdag met een safety car en alles. En op het buitenste variant waar we vorig jaar gereden hebben. Ja, dus het wordt echt afwachten of ze het voor volgende week op de rit krijgen. Maar heb jij er nog een beetje vertrouwen in, Mike? Dat het nog goed komt bij Mercedes voor de eerste race?
Jawel, joh, tuurlijk. Mercedes staat er gewoon weer. Dat is altijd zo. Laten we die moeten doen. Ik bedoel, wat betreft zijn die auto's natuurlijk ook niet zo heel erg overdreven veel veranderd. Ik begrijp dat ze wat aerodynamische problemen hebben. Dat juist dit jaar die Mercedes wat instabieler is dan die Red Bull vorig jaar. Dus dat het daar aan ligt. Maar ik mag ervan uitgaan dat ze dat onder controle hebben. Ik weet niet, zijn er al beelden naar buiten gekomen van die filmdag van gisteren? Want ik begreep wel dat ze daar wat tips, tricks en tips, tricks en tips hadden bedacht. Dat daar misschien wel die tokens te zien zouden zijn die ze waaraan besteed hebben. Ik geen idee waarom, maar ik weet niet of zijn er al beelden van naar buiten gekomen van die Mercedes of niet.
Nou, er verschenen wel wat beelden van de voorvleugel, wat dan anders zou zijn.
Ja.
Maar navraag leerde dan weer dat niet anders was.
Okay.
Ja, weet je, ik weet niet wat je in die 100 kilometer echt goed kan testen.
Nee.
Ik denk dat het vooral een afstellingsding is geweest. En dat het daar op gezeten heeft.
Ja, nee, goed. Ze zijn er gewoon weer over 2 weken. Wat is het? 1,5 week. staan ze er gewoon weer. En dan hebben we ons allemaal weer zand in de ogen laten strooien door Mercedes. Zoals elk jaar ongeveer.
Ik sprak er ook nog even over eerder deze week met Jan Lammers. Over wat nou precies de problemen zouden kunnen zijn bij Mercedes. Nou, hij zei van ja, toch die kleine technische veranderingen kunnen stiekem toch wel wat impact hebben op je hele filosofie van de auto. En hij zei ook van ja, het is toch misschien wel in het voordeel van de teams die met een hogere reek rijden, de veranderingen die er zijn. En een nadeel van de teams die met een lage reek rijden, zoals Aston Martin en Mercedes doen. Dus daar kan het ook mee te maken hebben. En als je dat wil oplossen, ja, dan is het een samenspel van verschillende dingen die je moet uitzien te vogelen. Maar goed, wat jullie zeggen, Mercedes wordt niet voor niks 7 jaar achtereen wereldkampioen. Dus daar komen ze heus wel achter.
Sorry, Koen, als er nou een compleet nieuwe auto zou staan, zou ik zeggen van ja, oké, misschien hebben ze het inderdaad gewoon verkeerd begrepen dit jaar. En hebben ze gewoon een ontwerpfout gemaakt. Maar ik heb het idee, een groot deel van die auto is precies hetzelfde als vorig jaar. Die kan niet opeens het niet meer goed doen, lijkt mij. Ja, maar goed, dat is mijn bescheiden mening.
Opvallend vond ik dat Mercedes en Aston Martin wat technische problemen hadden. Het team dat juist naar Mercedes motoren is gewisseld, McLaren, dat ging eigenlijk wel goed. Of niet, Erwin?
Ja, en het zag er ook gewoon snel uit wat ze deden. Op de tweede testdag zaten ze vaak bovenin de tijdenlijst. Dus qua tijden, qua tempo wat ze reden, ook over de long run, zag het er wel bemoedigend uit. Maar goed, McLaren deed het vorig jaar sowieso al heel goed qua chassis. En nou ook nog met een goede motor achterin. Ja, dat zou zomaar heel wat meer mogelijk kunnen zijn. Het zou leuk zijn als het een 3-strijd zou kunnen worden dit jaar. Ik denk dat de kans daarop niet zo heel groot is. Maar dat ze in ieder geval wat meer afstand kunnen nemen van de rest van het middenveld.
Ja, Mark, volgens mij wordt het sowieso wel leuk. Want Lando Norris en Daniel Ricciardo in een team. Ja, dat is comedy goud natuurlijk. Hè?
Ja, voor de kijkcijfers gaat dat heel goed zijn van McLaren. En op de socials en toestanden. Nee, ja, in principe hebben ze gewoon een heel goed rijderspaar. En wordt het hopelijk een hele interessante strijd ook om die derde plaats. Want ik denk niet dat McLaren Mercedes en Red Bull kan hebben dit jaar. Maar met een verbeterde Ferrari en met Alpine die weer een stapje vooruit gedaan hebben. En McLaren zou het toch wel een hele leuke strijd kunnen zijn om de derde plaats bij de constructeurs. En dan sorteer ik alweer voor op een minder interessant ding dan eigenlijk de wereldtitel. Hoor mij toch.
Supruim.
Ja, sorry.
Ja, het team dat zich hoopt te mengen in die strijd om de derde plek is Alpine met Fernando Alonso. Ondanks dat hij nog met de nodige titanium plaatjes in zijn gehemelte rijdt, deed hij het wel goed volgens mij. Het was alsof hij nooit was weg geweest.
Ja, ik vond hem eigenlijk ook. Ik vond Alpine en Alonso eigenlijk ook een beetje anoniem hun werk doen, moet ik zeggen. Ze hebben niet echt de aandacht getrokken, maar er zal. Ja, ze zullen achter de schermen wel veel hebben gedaan, inderdaad. Dus ja, ze zijn niet in positief opzicht opgevallen bij mij, maar ook niet echt in negatief opzicht.
Er was wel sprake van bodyshaming, hè? Bij die Alpine. Tenminste, dat zei de teambaas, Butkowski, over die grotere airbox. Ja, het eerste beeld zag er inderdaad wel wat vreemd uit daar. Maar uiteindelijk, ja, het went ook wel snel. En het was dus gedaan omdat de koelingselementen opnieuw verpakt zijn, om het zo maar te zeggen. En ze op een of andere manier daar aerodynamisch weer wat voordeel uit willen halen. Ja, de vergelijking met de jaren 70 Formule 1 auto's vond ik een beetje overdreven. Maar het zag er in eerste instantie wel een beetje vreemd uit.
Het oogde wat lomp inderdaad.
Ja, ja, ja.
Ja. Bij Aston Martin ging het dus iets minder. Sebastian Vettel maakte daar zijn eerste kilometers voor het nieuwe team. Wat ik dan wel weer mooi vind, is dat hij zegt, ja, ik vind het eigenlijk jammer dat ik nog niet de namen van alle teamleden ken. Ik bedoel, die gozer die loopt er 3 maanden rond en hij vindt het erg dat hij nog niet 800 man bij zijn naam kent. Ja, dat typeert de persoon Sebastian Vettel wel weer, vind ik.
Ja, had hij maar wat beters huiswerk moeten doen, denk ik, hè?
Ja, het smoelenboek van Aston Martin, die is niet in huizen Vettel aangekomen, denk ik.
Misschien dat hij daarom zijn garage moest opruimen, hè?
Dat zou kunnen, ja.
Ja. Nou, hij heeft wel een opvallende nieuwe helm, hè? Hij is een beetje op de groene tour bezig. Nu heeft hij ook weer een helm waarmee hij dan ja, samen met BWT de hoeveelheid plastic drinkflesjes wil afnemen. Een beetje in lijn met wat de Formule 1 dit jaar wil doen. Het aantal plastic flesjes in het paddock eigenlijk uitbannen. Hij is wel lekker groen bezig. Pas wel bij zijn auto, hè?
Ja, ik vind het thema groen en Formule 1 vind ik altijd een beetje lastig.
Dat is lastig. Maar ik denk dat het wel Vettel tekent dat hij de namen van zijn teammakkers en van personeel in Silverstone wil kennen. Ik vind het ook wel tekenend dat hij zich nu aansluit voor dat bij het BWT. Er zal ongetwijfeld geld mee gemoeid zijn, dat we daar niet moeilijk over doen. Maar het is het typisch het wel de man Vettel. Het is meer een oppervlakkige Formule 1 coureur. Het is wel echt een familieman, een man die zich goed moet voelen bij een bepaald project en zich ook wel, denk ik, wat breder zorg maakt over de wereld dan alleen maar zo snel mogelijk met een auto over een circuit rijden. Dus ik vind het eigenlijk wel wat zeggen over Vettel zelf.
Gaan we even door naar de rookies. Ja, ik denk dat Tsunoda meteen ons zich heeft laten horen, of niet, Mark?
Ja, en dan zet ik daar wel meteen weer een vraagteken bij, hoor. Want in hoeverre was Tsunoda nog een rookie toen hij in Bahrein voor het eerst instapte? Die jongen die heeft zoveel getest op Imola met die oude Alfa Tauri en al een filmdag gedaan. Dus ja, die heeft al heel wat kilometers gemaakt in aanloop naar de Bahrein-test. Ja, hij maakte gewoon een goede indruk, ondanks een DRS-trucje her en der tijdens de snelste ronde. Want tijdens de test zijn er geen regels zoals tijdens het raceweekend waar en wanneer je DRS in mag schakelen. En de oplettende kijker die zag dus ook dat Tsunoda gelijk bij het uitkomen van de bocht, hop, die DRS-knop en gaan met die banaan. En dat zag je dus terug in de rondetijden, maar ook in zijn topsnelheid. Dus ja, kun je er veel van afleiden? Weet ik niet. Maar hij staat er wel goed voor en ik denk dat hij kans maakt op beste rookie.
Ja, ik vind het dan wel grappig dat het in de Formule 1 meteen DRS-truc wordt genoemd. En dat het meteen een hele hoop stof doet opwaaien. Terwijl hij eigenlijk gewoon even een paar honderd meter eerder zijn knopje induwt. Dan denk ik van ja jongens, we moeten het ook weer niet zo complex gaan maken.
Ja. En hij heeft die rondjes wel netjes aan ingereden. Hè? Dus, ja.
Nee, dat is ook zo. Het is,
Wat mij verder opviel aan het team van Haas, was Günther Steiner die zei achteraf van ja, wij hebben de grootste progressie niet te boeken in de auto. We moeten gewoon die coureurs op snelheid krijgen. Ja, vond ik wel eerlijk van hem. En dat is het denk ik ook, hè, Erwin?
Ja, nou ja, hetzelfde geldt wat bij Tsunoda geldt. Is dat ook Schumacher en Mazepin natuurlijk al hun kilometers hebben gemaakt in Formule 1 materiaal voordat ze bij Haas instapten. Wat we eerder al zeiden over Schumacher, die heeft vaak wat langer nodig om zich comfortabel te voelen ergens in een auto, voordat hij echt hard kan gaan. En Mazepin is vooral een coureur die denk ik in moet tomen, die een beetje onder de duim moet zien te krijgen en dat hij dan zijn vorm vindt. Maar dat is ook wel een jongen die op zich hard kan gaan, maar die moet. Ze hebben allebei wel begeleiding nodig, dus daar heeft Steiner wel gelijk in.
Ja, even concluderend. Er wordt nu van alles geroepen en geconcludeerd aan aan de wintertests. Iedereen roept weer dat Red Bull er goed voor staat, noem maar op. Maar in hoeverre was deze test nu representatief voor de echte verhoudingen? Kijk, even los van het sandbaggen, maar volgens mij, ja, Bahrein, dat is vooral een beetje een stop-startbaan. Veel haakse bochten, rechte stukken, een klein bochtig gedeelte in het midden. Er stond heel veel wind, ze hadden natuurlijk nog die zandstorm aan het begin. Ja, hoe representatief was deze test? Hoeveel hebben de teams nu echt aan deze 3 dagen gehad?
Ik denk, zoals je zelf aangeeft, dat het beperkt is eigenlijk. Dus dat maakt het ook wel leuk voor wat we straks gaan zien na Bahrein, denk ik.
Ja, ik dacht, ik had het idee dat ze meer bezig waren met de Grand Prix van Bahrein. En alvast bezig waren met vrije trainingen en met kwalificatie dan voor die Grand Prix over anderhalve week. Dan met het hele seizoen eigenlijk. Ik vond het eigenlijk, soms zat ik te kijken, ik dacht van ze zijn gewoon bezig met een vrije training hier. Hè? Of ze zijn longruns aan het maken, of ze zijn met een kwalificatie setup bezig. Voor die Grand Prix over anderhalve week. Dus ik had meer het idee dat ze daarmee bezig waren dan echt met de pure voorbereiding op het echte hele seizoen.
Toen ze er een paar maanden geleden nog gereden hebben natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, normaal zie je ze ook wel wat langer met die. Zie je ze ook wel langer met die aero-reeks rijden. Gewoon puur alleen maar runs doen om metingen te verrichten en data te vergaren. Vaak was het nu een paar rondjes in de ochtend en gelijk inderdaad wat je zegt, Mike, een long run simuleren en dan aan het einde van de dag een paar van die kwalificatieruns erachteraan gooien.
Precies. Goed. Nieuwe seizoen komt eraan natuurlijk. Mocht je nou nog meer willen weten over het nieuwe seizoen, mocht je de komende anderhalve week nog helemaal in gaan lezen over alle ins en outs. Check dan ook even ons nieuwe boek. Formule 1 2021 seizoen in de herkansing. Onder andere geschreven door Erwin Jeggi en Hans van der Klis. Het ligt nu volgens mij een aantal dagen in de winkel. En je kunt het ook winnen. Hoe precies? Ga daarvoor even naar onze website. Dan zie je op de home zie je meteen de button hoe je het kunt winnen. Om nu extra kans te maken. Ja, het is een heel complex systeem, jongens. Maar om nu extra kans te maken, heb je dus naar deze podcast kunnen luisteren en heb je daarvoor een code nodig. Nou, die code is natuurlijk enorm complex. We gaan lekker voor 2021-2021. Gebruik die code even, vul hem in en dan maak je nog meer kans om dit boek te krijgen. Volgende week maken we in deze podcast de winnaar bekend. Volgende week gaan we ook uitgebreid vooruitblikken op het nieuwe seizoen. De eerste race komt eraan. Nog 10 dagen volgens mij tot de eerste vrije training. Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. Het was niet zo'n hele lange winterstop, maar het mag wel weer beginnen, of niet?
Ja, absoluut. Ik sluit me daar wel bij aan. Ja, weet je, in januari denk je, ja, het is nog ver van mijn bedshow. En dan beginnen ze weer met die onthullingen van die auto's. En dat is natuurlijk heel veel poespas om eigenlijk helemaal niks. En dan begint het toch, ondanks dat je denkt dat je er niet gevoelig voor bent, dan begint het toch te kriebelen. Dus nee, ik heb er ook wel weer zin in.
Ja. Mike, hoe zit het bij jou?
Ja, god, tuurlijk, jongen. Het is elk jaar een repeterend verhaal. Hè? Dat je naar die, dat het januari is en dat het donker is en dat het koud is buiten. En dat je denkt van, ik mis mijn autootjes, ik mis het geluid en ik mis die reuring. En dan gaan de doeken weer van de auto's af. En dan ben je weer teleurgesteld over de teleurstelling. Of ben je weer blij met een mooie auto. Nou, en dan sinds 2 jaar heb je dan zo half maart, eind maart, begint Drive to Survive weer. Hè. Kunnen we ook weer gaan opmaken. En dan mogen we weer in zo'n gremium als dit mogen we weer lullen over wat er allemaal gaat gebeuren. Geen idee, we zien het allemaal wel weer. En aan het einde van het jaar wordt Mercedes weer kampioen. En dan hebben we het weer gehad. Cirkel weer rond. Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ik met 23 races dit jaar een heel mooi seizoen ga krijgen. Ja.
Ja, Erwin, ben jij al gedag aan het zeggen tegen vrouw en kind? Want we beginnen eind maart en ergens halverwege december is de trein weer uitgegraast.
Ja, inderdaad. Ja, het wordt een lang en zwaar seizoen. Ik ben wel benieuwd wat er uiteindelijk overblijft van het kampioenschap. We zijn natuurlijk nog niet van corona af. Ik moet wel zeggen dat ik het dit jaar wel erg jammer vind dat we niet beginnen in Australië, want dat hoort er toch ook wel een klein beetje bij, dat ze vroeg opstaan en midden in de nacht de actie volgen, zeg maar. Nou, afgelopen jaar was ik dan zelf in Australië. Dat is ook echt een, nou ja, gigantisch mooi land en ook een mooi circuit om het kampioenschap te beginnen, ook omdat het juist helemaal niet het is helemaal geen representatief circuit voor de rest van het seizoen, dus je hebt altijd een beetje een gekke race. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, het is, we gaan weer beginnen. En dat is altijd leuk.
Ja, precies. Nog één vrij weekend. Dit weekend wel onder andere de 12 uur van Sebring. Onder andere met Renger van der Zanden en Jeroen Blekemolen aan de start. We hebben natuurlijk ook nog Milaan Sanremo voor de wielerliefhebbers. En natuurlijk Drive to Survive. Dat komt ook nog uit vrijdag. Dus ook dit weekend kunnen we al helemaal lekker gevuld krijgen. En dan gaan we volgende week woensdag vooruitblikken op de eerste race van het nieuwe seizoen. Jongens, mag ik jullie bedanken voor jullie aandacht. En tot volgende week.
Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social.
Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found Nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only. Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.